Broeders en zusters, heel fijn om vanavond bij elkaar te zijn en om deze conferentie af te sluiten.
Ik vond het wel heel mooi dat filmpje wat Job zojuist liet zien van die topsporter. En ik weet niet of jullie dat weten, maar het Amerikaanse sportmerk Nike of Nike, die naam is afgeleid van een Grieks woord waar in Openbaring 2 en 3 het woord overwinning mee vertaald is. Dus dat is wel mooi. Dat is een strijd. En dan in de sportwereld. Maar we kunnen dat vanavond ook over gaan zetten naar de geestelijke strijd. Dan weet je ook waar die naam vandaan komt. Ik stel voor dat we twee versen lezen uit Openbaring 3. Ik ga die brief niet helemaal aan jullie voorlezen, want daar heb je waarschijnlijk al meerdere keren uit gelezen dit weekend. Maar ik wil er twee teksten uithalen. Openbaring hoofdstuk 3, de brief aan Philadelphia. En waar ik vanavond over wil spreken met jullie, dat zijn eigenlijk maar twee woordjes en dat zijn de woorden wie overwint. En dat wil ik straks gaan doen aan de hand van het leven van Caleb. Daar wil ik een aantal principes uit gaan laten zien, waar wij denk ik vandaag ons voordeel mee mogen doen. En ik hoop echt dat deze boodschap je ook zal bemoedigen. We leven in een bijzondere tijd. Maar dat het echt voor jou ook een bemoediging mag zijn om vol te houden in de navolging van de Heer Jezus. Openbaring 3, daar staat in vers 8 het volgende. Ik ken uw werken, zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. En waar het mij vooral om gaat is dit, wat nu komt, want u hebt weinig kracht, toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. En dan krijg je vervolgens in vers 12 die aansporing. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken en hij zal daaruit niet meer weggaan. Wie overwint, daar willen we deze conferentie mee afsluiten. Als je een beetje bekend bent met de brieven uit Openbaring 2 en Openbaring 3, dan weet je dat al die zeven brieven eigenlijk hetzelfde refrein kennen. Het ene refrein is, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Dat is ook een hele belangrijke. Maar het andere refrein, wat steeds terugkeert, is het refrein, wie overwint? Wie overwint? En dat wordt voortdurend herhaald. En het Griekse woord, wat wij in Openbaring 2 en 3 vertalen met overwinnen, dat betekent zoveel als overwinnen in een oorlog. Of overwinnen tijdens een worsteling. Nou, wij zijn niet fysiek in een oorlog. En we zijn niet fysiek in een worsteling. Althans, ik hoop niet dat het de afgelopen dagen jullie zo vergaan is tijdens deze conferentie. Maar geestelijk bevinden we ons wel degelijk in een oorlog, in een worsteling. En als het Nieuwe Testament over overwinnen spreekt, dan heeft dat meestal betrekking over overwinning in de geestelijke strijd. Maar het woord overwinnen, en dat is belangrijk om vanavond vast te houden, het woord overwinnen heeft ook alles te maken met het gelovig volharden tot het einde toe. En daar wil ik vanavond het accent op leggen. Overwinnen, volharden, te midden van de omstandigheden waarin we verkeren. Staande blijven in een tijd die wij wel noemen de eindtijd. Of met de woorden van de Heer Jezus, Matthäus 24, vers 13, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wie overwint, daar ligt het accent op. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik zie steeds meer de actualiteit van deze woorden. Als je de krant leest en de televisie en het internet bekijkt, dan vraag je je misschien wel eens af, hoe zal ik ooit gaan overwinnen? En als je niet blind bent voor de werkelijkheid en niet doof bent voor de werkelijkheid, dan is er heel veel gaande in de wereld ver weg, maar ook in de wereld heel dichtbij. We leven in bizarre tijden en naar mijn overtuiging in profetische tijden. En dan kan het wel eens op je afkomen. Wij hebben zelf 4 kinderen. Maar wat gaat er nog over ons heen komen? Over ons en over onze kinderen? En misschien heb je zelfs al kleinkinderen. Wat gaat er nog over mijn kleinkinderen heen komen? Wat gaan zij nog meemaken? En dan vooral die prangende vraag, hoe blijven we met elkaar staande? Hoe behoren we tot die categorie die de Bijbel overwinnaars noemt? In welke tijd leven we? Nou, misschien heb je deze week ook wel de preek beluisterd van dominee Visser. Die heb je misschien al een aantal keren doorgestuurd gekregen. Hij sprak over het visioen uit Openbaring 13 en het houdt de gemoederen nogal bezig, zelfs zo dat minister Hugo de Jonge er ook kennis van heeft genomen. Hij wist er niet echt raad mee, hij vond het allemaal wat overtrokken en zo ver moet je het allemaal niet zoeken. Nou ga ik me niet helemaal uitlaten hoe ik in deze materie sta, maar het is wel zo dat dit wel heel actueel is. The Great Reset, je kent de uitdrukking wel. En samenvattend zou je dit kunnen zeggen, even in het kader van het thema van vanavond. Het belangrijkste doel van dat plan is om de coronacrisis aan te grijpen, om op wereldschaal belangrijke veranderingen door te voeren. Op het gebied van economie, klimaat, gelijkheid, technologie en politiek. En dat lijkt soms heel aantrekkelijk en veelbelovend, maar ondertussen, en daar kunnen we denk ik allemaal wel mee instemmen, verliezen we onze vrijheid en worden we nauwkeurig gecontroleerd op tal van terreinen. En worden we afhankelijk gemaakt van een systeem. Dat is de tijd waarin wij leven. En om nog wat anders te noemen, onze overheid die gaat zich steeds meer bemoeien met interne zaken van kerken, christelijke scholen, christelijke instellingen en het handhaven en praktiseren van de christelijke identiteit gebaseerd op de Bijbel komt steeds zwaarder onder druk te staan. En je vraagt je af, hoe blijven we staande? Hoe houden we het met elkaar vol? Hoe blijven we pal staan voor de principes van het woord van God? En om nog maar wat te noemen, op veel scholen vandaag worden nieuwe ideeën onderwezen over seksualiteit en diversiteit. Kinderen leren vandaag al heel jong dat er meer is dan het zijn van een jongen of een meisje, de zogenaamde genderkoek. We hebben er allemaal mee te maken en we worden ermee geconfronteerd. En weinig mensen realiseren zich dat heel de genderideologie top-down wordt aangestuurd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, nationale regeringen wereldwijd. En de gevolgen zijn verstrekkend. Nou, ik kan zo nog wel even doorgaan. En de vraag kan in je naar boven komen, hoe houden we stand met elkaar? Hoe overwinnen we? Hoe blijven we staande met elkaar? En het is de Heer Jezus die het in Matteüs 24 zelf zegt over de tekenen van de eindtijd. Hij zegt, er zal sprake zijn van oorlogen, van hongersnoden, van aardbevingen, van besmettelijke ziekten. En Jezus voorzegt dat er sprake zal zijn van valse leer, valse profeten, waardoor velen misleid zullen worden. Hij spreekt over wetteloosheid, de mens die zichzelf tot norm, tot wet wordt. En uiteindelijk zegt hij ook, we zullen gehaat worden. En dat om zijn naam. En hij voegt daarbij in Matteüs 24 vers 6 en vers 8, deze dingen die moeten gebeuren, maar het is slechts het begin. Dat is mysterie. Het moet zich allemaal voltrekken. Je hebt je vragen erbij, je hebt je zorgen erover. Maar Jezus zegt heel expliciet, het is als het ware niet meer weg te bidden. Begrijp je wat ik bedoel? Dit moet gebeuren. En toch die vragen in je persoonlijk geestelijk leven, met het oog op je gezin, je nageslacht. En dan nog dit, het is slechts het begin van de weeën. Nou, het is al jaren geleden dat broeder Anna van der Bijl, jullie kennen hem allemaal denk ik wel van de Open Doors, dat hij al opriep om ons voor te gaan bereiden op moeilijke tijden, op zware tijden, op tijden van verdrukking. En ze zaten me wat meewarig aan te kijken en ze zeiden, ja broeder Anna, die heeft weer wat. Maar zijn we niet dichter bij die tijd dan we vermoeden, dan de meeste vermoeden? Een moeilijke tijd. Een zware tijd gaan we denk ik tegemoet. En even los van hoe je over de eindtijd denkt, hè, daar zouden we nog heel lang met elkaar over door kunnen praten, één ding mag wel duidelijk zijn. Het volgen van de Heer Jezus wordt er voor mij en wordt er voor jullie niet gemakkelijker op. En we zijn in een tijd aangekomen dat we hoe langer hoe meer kleur moeten gaan bekennen. Wie dienen we? Voor wie leven we? En wat mag het volgen van de Heer Jezus ons vandaag kosten? Dat is de tijd waarin wij leven. Er is geen grijs gebied meer. En ik denk dat de coronacrisis dat wel duidelijk maakt. Er is een schifting gaande. Tussen hen die trouw willen volgen en die willen volharden tot het einde. En tussen hen die eigenlijk moeten belijden, ja, het heeft niet echt mijn hart. De Heer Jezus staat voor mij niet op de eerste plaats en ze haken af of ze verflauwen in hun toewijding. Er is een schifting gaande. En te midden van al die ontwikkelingen, en ik zal het niet verder uitwerken, maar te midden van al die ontwikkelingen klinkt dat refrein in Openbaring 2 en Openbaring 3. Wie overwint? Wie overwint? Wie overwint? Wie volhardt tot het einde, zegt Jezus, die zal zalig worden. En ik zie jullie denken op dit moment. En er verschijnt een wolkje boven je hoofd. En in die wolk staat geschreven, ja Jacques, ik maak het helemaal mee. En wat je schildert zo, in een hele korte schets, ik volg het en ik stem ermee in. Maar ik voel mezelf helemaal geen overwinnaar. Ik voel mezelf helemaal niet iemand die kan volharden. Sterker nog, ik voel me eerder een verliezer. Ik voel me zwak. We zouden vandaag zeggen, ik voel me een loser. Wie ben ik? En laten we heel eerlijk zijn. En ik zeg het ook tegen mezelf. Als je wat ouder wordt en wat langer met de Heer wandelt, dan geeft Hij je meer licht over zijn vaderhart, jazeker. Maar Hij geeft je ook meer licht over je eigen leven, over je eigen hart, over je eigen denken. En als het er echt om gaat spannen, hè, in je leven. Wie zijn wij dan als mens? Dan is die vraag toch niet zo gek. Hoe zullen we overwinnen? Hoe zullen we volharden? Wie ben ik in mezelf? En dat is belangrijk dat we dat beseffen. Maar laat je bemoedigen door die gemeente Philadelphia, Openbaring 3. Want wat staat daar? Dat is een geweldige bemoediging, vers 8b. Daar staat over die gelovigen daar. Ze hadden weinig kracht. Dat wil zeggen, in zichzelf waren ze zwak. Die gemeente die was niet sterk in omvang, niet in macht, niet in invloed. Ze waren ook niet in tel, maar ze hadden het woord van God bewaard. En daar gaat het nou maar net om, daar spant het om. Om een overwinnaar te zijn, dan moet je niet allerlei gedachten hebben van een soort geestelijke krachtpatsers. Die hun karakter mee hebben. Die hun intellect mee hebben. En noem allemaal maar op. Die hun achtergrond mee hebben. Ja, die kunnen het. Nee. Het staat zo mooi. Die gelovigen daar in Philadelphia. Ze hadden weinig kracht. Maar ze hadden het woord van God wel bewaard. En dit is het principe van het koninkrijk van God, broeders en zusters. God openbaart zijn kracht door zwakheid heen. Door de verlegenheid van je vragen heen, wie ben ik? Hoe zal ik ooit overwinnen? En hoe zal ik stand houden in de tsunami van afval en verval die over ons land wordt uitgegoten? Hoe zal ik stand houden? Ik ben in mezelf zo zwak. Maar het is Paulus die het zo geweldig mooi verwoordt in Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En daarom eindigen we vanavond niet in de mineur, maar wil ik je juist gaan bemoedigen. Het is mogelijk om te overwinnen. Het is mogelijk om te volharden. Juist vandaag in deze eindtijd. En ik wil vragen of je met mij mee wilt bladeren naar Numeri hoofdstuk 14. Ik heb je al gezegd, ik wil iets laten zien vanuit het leven van Caleb. En Caleb is zo'n geweldig mooie broeder. En hij wil je vanavond bemoedigen. Caleb is niet iemand die spreekt vanuit een boekenkast theologie. Van ga maar links en ga maar rechts en doe het maar zo en doe het maar zo. Nee, Caleb is ervaringsdeskundige. En daar heb je meer aan, hè. Je kan van een theoloog veel leren. Ik heb niks tegen theologen, laat dat duidelijk zijn. Maar iemand die ergens doorheen is gegaan. Die weet waar die het over heeft. Nou ja, vanavond zien we Caleb. En ik wil Caleb typeren als iemand die heeft overwonnen. Caleb is iemand die heeft volhard tot het einde. En Caleb heeft de vervulling van de belofte van God gezien. Hij is niet afgehaakt. Nummer hoofdstuk 14. En ik hoop dat je nog even fris bent om je hiervoor in te spannen. Want het is een geweldige geschiedenis met heerlijke geestelijke lessen die daarin liggen opgesloten. En als je vanavond vraagt, wat kenmerkt nou een overwinnaar? Wat is nou het levensgeheim van een overwinnaar? Dan gaan we daar vanavond wat antwoorden op geven. Maar laat me dit vooraf zeggen. Het eerste kenmerk van iemand die vandaag stand houdt, even los van nummer 14, en dat accent wil ik toch leggen. Het eerste kenmerk van iemand die volhardt, dat is dit, dat hij of zij een relatie heeft met de persoon van de Heer Jezus. Dat is heel eenvoudig wat ik nu zeg, dat besef ik, maar dat is van levensbelang. Zij die volharden zijn allereerst mannen en vrouwen die de Heere God hebben leren kennen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Die door geloof verbonden zijn met Hem en zoals Paulus het zegt in Romeinen 6 vers 5, die met Hem samengegroeid zijn en met Hem één plan zijn geworden. En dit is wat Paulus ook benadrukt in 1 Korinthe 15 vers 57. Luister goed. Maar God zij dank. Ja, die uitspraak wordt wel eens heel oppervlakkig gebruikt, te pas en te onpas, als een stopwoord. Maar Paulus, die verwoordt het vanuit het diepst van zijn hart en hij zegt, maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Dus laat dat vooral duidelijk zijn. De overwinning is alleen te behalen in verbondenheid met Hem. En anders is het een verloren zaak. En als je hier vanavond zit, of als je meekijkt en je kent de Heer Jezus nog niet persoonlijk, maar je hebt wel vragen over de eindtijd. Hoe blijf ik staande? Hoe overwin ik? Nou, dat zijn niet de vragen waar jij je nu mee bezig moet houden. De vraag waar jij je mee bezig moet houden en waar vanavond een antwoord op moet komen, want het kan morgen te laat zijn, is hoe krijg ik een rechtvaardig God? Want alleen in de verbondenheid met de Heer Jezus is er leven. Leven tot in eeuwigheid. En dan heb je vanavond nog de mogelijkheid om je knieën te buigen. En Hem toe te laten in je hart. Zodat je verbonden bent met de overwinnaar zelf. Hij was dood, maar is wederlevend geworden. En Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Daar gaat het op. Die verbondenheid met Hem. Dus als je nog niet gered bent. En je bent hier of je kijkt vanavond. Nog is het tijd. De Heere geeft gena. En Hij roept je vanavond om tot Hem te komen. En vrede in je hart te ontvangen. Maar nu gaan we een stapje verder. Ik wil je toerusten als gelovige vanavond. We lezen de versen 6 tot en met 10. Wat staat daar in nummer 14? Een indrukwekkend gedeelte. Ik zal zo de context wat schilderen. En Jozua de zoon van Nun en Caleb de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren. Waarom? Nou, 10 hadden een conclusie van ongeloof getrokken. Ze zagen het niet zitten om het land in te nemen. En Jozua en Caleb, ze scheurden hun kleren. En ze zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te bewerken, te verkennen, is een heel bijzonder goed land. En als de Heere God ons genegen is, zal Hij ons dat land in dat land brengen. En zal Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de Heere niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land. Want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken. En de Heere is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Toen zei heel de gemeenschap, lees goed mee, dat men hen met stenen moest stenigen. Ze hadden een rijk getuigenis, toch? Geweldige bemoediging voor heel het volk. En hier staat toen ze heel de gemeenschap dat men hen moest stenigen. Maar, zo mooi, de heerlijkheid van de Heere, de Shekina, die daalde neer. Verscheen in de tent van de ontmoeting voor al de Israëlieten. En dan nog één vers. Vers 24. En dat is een vers dat heb ik geasseerd in mijn Bijbel. Je mag er niets aan toevoegen aan het woord van God. Je mag er ook niks aan afdoen, maar je mag wel arseren. Dus dat vers, dat springt er bij mij uit. Want wat staat er, vers 24? Maar mijn dienaar Caleb. Dat woordje maar om de tegenstelling aan te geven. Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft mij na te volgen, Hem zal ik brengen in het land waar hij geweest was. En zijn nageslacht zal het in bezit nemen. Ik vind dit zo'n mooi stukje. Caleb. Een geweldige broeder. Die ons vandaag tot voorbeeld is. En ons ook wil aansporen en jou en mij vanavond ook wil bemoedigen. Het is mogelijk om te overwinnen. Het is mogelijk om te volharden tot het einde toe. En ik haal haar vaak aan, Corrie ten Boom zou zeggen, niet met een lang gezicht, maar om te volharden met een rond gezicht. Ik wandel in het licht met Jezus en het donkere dal dat ligt achter mij. Nou, je kent de context wel hè, van deze geschiedenis. Die ga ik niet heel uitvoerig behandelen. Maar het land Canaan was eeuwen terug al aan Abraham beloofd. Maar het moest nog wel ingenomen worden. En uit elke stam werd een man naar voren geschoven. Een leider. En die vormde dan de 12 verspieders. Nou, dat verhaal ken je wel. Maar wat even belangrijk is voor vanavond. Er is een scheiding tussen de 10 en tussen de 2. En het wonderlijke is dat die 2, die hebben de Heere God aan hun zijde. Dat is een bemoediging in de eindtijd, of niet? Je moet de Bijbel eens gaan bestuderen op minderheden. En je zal erachter komen dat minderheden altijd de Heere God, of nagenoeg altijd de Heere God aan hun zijde hadden. En er is er natuurlijk iets in een mens dat altijd wil, dat hij altijd wil behoren bij de meerderheid. Ja, dan leef je wat makkelijker misschien. Maar de vraag is of God ook aan je zijde staat. Nou, hier zie je die splitsing. Tussen 10 en 2 verspieders. Maar dit moet je goed onthouden. Ze hadden wel een aantal overeenkomsten. Laat ik er 4 noemen. De eerste overeenkomst was dat ze allemaal leiders waren binnen hun stam. Met andere woorden, het waren allemaal mannen met aanzien. Het waren leiders, vooraanstaande figuren. Nou, en als je een leider bent, dan wordt er naar je gekeken. Goed voorbeeld doet goed. Volgen. Maar hier zie je dat er een splitsing komt tussen die leiders. Het waren allemaal leiders, maar je zal straks zien, ze trekken verschillende conclusies. Het tweede punt wat ze gemeenschappelijk hadden was hun achtergrond. Al die 12 verspieders kenden een leven van slavernij. Ze wisten wat het was om als slaaf te leven, maar ook wisten zij wat het was om door een godswonder bevrijd te worden uit slavernij. Dat is ook gemeenschappelijk. Nou ja, als je wonderen in je leven hebt meegemaakt, dan geeft dat toch ook vertrouwen voor de toekomst, of niet? Dan hoef je toch niet op te zien tegen die versterkte steden, tegen die reuzen in dat beloofde land, want je hebt de Heere God leren kennen in zijn almacht. Dat was wat ze gemeenschappelijk hadden. Het derde, alle mannen, ze hadden dezelfde dingen gezien en ze hadden dezelfde dingen gehoord. Er staat van geen één van die verspieders dat de een blind was en de ander doof. Nee, ze hadden allemaal ogen om te zien en oren om te horen. Met andere woorden, ze hebben allemaal hetzelfde vast kunnen stellen. Hoe kijken wij naar deze wereld? Ik noemde het al, als je het internet bekijkt en de krant leest, de televisie bekijkt, dan zien wij toch ontwikkelingen. De dingen die ik net schetste, die zijn toch niet vreemd voor je, hoop ik. We zien hetzelfde. Maar hoe gaan we ermee om? De een schiet in de kramp, in de vrees, in de angst. En de ander zegt, hef je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij. Hoe gaan wij om met dat wat we zien? Ook vandaag. En het laatste wat ze gemeenschappelijk hadden, het vierde. En dat is misschien wel het mooiste. Ze deelden allemaal in de belofte van God. Want de Heere God had beloofd. Dat land wat ik jullie ga laten zien, dat gaan jullie ook innemen. Degene die volhardt, die gelooft, die me vertrouwt, die zal dat land ook in gaan nemen. Met andere woorden, ze hadden allemaal de beschikking over dezelfde belofte, of niet? Maar ze zijn er niet allemaal hetzelfde mee omgegaan. En daar zit het nou net op vast. 4 overeenkomsten. En dit is de uitgangspositie van 12 verspieders. Maar er volgen 2 verschillende conclusies. Nou, je kent ze. Die 10 die trekken een conclusie van ongeloof. En die 2, de minderheid, trekken een conclusie van geloof. En je ziet ze naar voren komen. Daar gaan we even op inzoomen. En dat zijn zulke geweldige broeders. Jozua, Yeshua, Jezus en Caleb. En vooral gaat het vanavond over die Caleb. twee. Slechts twee mannen, twee verspieders, een minderheid. Paulus noemt dat later een gelovige rest, een overblijfsel. En soms kan je wel eens ontmoedigd zijn, hè? Ja, hier gaat dat prima, zo'n conferentie. Dan heb je elkaar. Maar we gaan straks weer naar huis. En ik hoop hoopvol, verwachtingsvol, bemoedigd, opgebouwd. Maar je kan soms wel eens misschien wat moedeloos zijn. En dat je denkt, zie ik nu alleen deze ontwikkelingen? Ga ik daar alleen onder gebukt, dat wat in de wereld gebeurt, dichtbij en ver weg? Of zijn er nog meer? Nou ja, Elia was ook moedeloos, toch? Maar de Heer zei tegen hem, er zijn er nog 7000 die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Niet je kopje naar beneden, maar zie omhoog, zie op mij. En zo zijn er door de Bijbel heen en door de kerkgeschiedenis heen altijd momenten geweest dat ook godsmannen, godsvrouwen moedeloos waren. Het even niet zagen zitten, maar de Heer heeft hun hoofd omhoog. Hij liet ze zien op hem, die in beheer is, die in controle is, geloven we dat? Een prachtige tekst, Hebreeën 2 vers 8 en 9. Maar wij zien Jezus. Oh, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat nog niet. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is de werkelijkheid waar een minderheid bij leeft. Niet meer de Heer Jezus aan een kruis of in een graf. Maar op de troon met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand, de erepositie van de Vader. Bekleed met autoriteit en gezag. In beheer, in controle. Het loopt hem niet uit de hand. Geloven we dat vandaag? Je denkt toch niet dat de Heere God onrustig wordt van Biden of zo, of van Poetin? Dat hij niet meer weet van, oh, hij is in controle, hij is in beheer. En het gaat erom dat we juist zicht hebben op de God die wij dienen. Dat je het juiste godsbeeld hebt. En ik kom daar straks nog wel eventjes op terug. Maar hiermee onderscheiden Jozua en Caleb zichzelf. Maar nadat ze het getuigenis geven over wie God is en over zijn belofte en over zijn almacht, dreigen de stenen om hun hoofd te vliegen. Dat lazen we toch in het 10e vers van nummer 14. Maar weet je wat zo heerlijk is? Dat de Heere God het voor ze opneemt. Want wat lezen we? De heerlijkheid van de Heere verscheen. Mag ik het eens zo zeggen? God openbaart zich in zijn almacht, in zijn heerlijkheid, in zijn glorie en in zijn majesteit. En mag ik het even zo vertalen naar vanavond? Hij neemt het op voor de minderheid. Hij staat pal achter Jozua en Caleb. En hij zegt als het ware, wees niet bevreesd. Wees niet ontmoedigd. Want uiteindelijk hebben Jozua en Caleb iets van het vaderhart van God laten zien op dat moment. Nou, ik wil even inzoomen op die Caleb. Allereerst zijn naam. Weet je wat zijn naam betekent? Dat is niet zo'n mooie naam. Ja, Jozua, Yeshua, Jezus. Ja, dat klinkt als muziek in de oren, toch? Maar Caleb betekent zoveel als hond. Nou, je zal toch zo heten in het oosten? Waar een hond een onrein dier is. Dan draag je die naam. Maar je kent ook wel dat gezegde, hè? Zo trouw als een hond. Nou, daar gaan we mee verder. Want dat kon je van Caleb zeggen. Hij had misschien niet zo'n mooie naam, dus de buitenkant. Maar weet je wat zo kostbaar was? Zijn binnenkant was in overeenstemming met de wil van God. Ik weet niet wat voor naam jij hebt. Misschien heb je een hele eenvoudige naam, omdat je opa nou zo heet en je vader zo heet en er is er niet heel veel over nagedacht. Misschien heb je een hele mooie naam. Misschien heb je niet zo'n mooi verleden. Of misschien heb je een prachtige geschiedenis, ik weet het niet. Maar dat is niet allereerst van belang. Het gaat erom wie ben je aan de binnenkant. En wie je aan de binnenkant bent, ondanks je naam en je verleden, dat komt vroeg of laat aan de buitenkant openbaar. Want we leren Caleb kennen als een getrouwe dienaar van de Heere. Hij diende de Heere volkomen, volledig. En ik bedoel dat niet spottend, maar hij was in die zin zo trouw als een hond. Caleb. Een geweldig voorbeeld. En weet je wat Paulus beschrijft als een van de kenmerken van de eindtijd? Je mag die tekst opschrijven. En ik lees dan even de NBG-vertaling in 2 Thessalonicenzen 3 vers 2. Daar staat, want trouw vindt men niet bij allen. Weet je wat het karakter van een overwinnaar is? Die heeft iets van trouw in zijn karakter. van volharding. Dat wat je in de laatste tijden bij heel weinig mensen vindt, dat tref je wel aan bij een overwinnaar. Er is ontrouw op allerlei gebied vandaag. In huwelijken, in gezinnen, op de werkvloer, maar ook in de gemeente. Er is heel veel ontrouw. En weet je wat het probleem van heel veel gemeenten is vandaag? Dat een kleine kern bijna alles doet. En er is een hele grote groep omheen. En ik spreek van links tot rechts en het is overal bijna hetzelfde. Een kleine trouwe kern. Maar trouw is juist het kenmerk van een overwinnaar. Caleb die gaat ons hierin voor. Caleb was trouw aan de Heer in goede dagen en in kwade dagen. Dat is het eerste wat ik van hem wil zeggen. Het tweede. De Heere God noemt Caleb in nummer 14 vers 24 ook mijn knecht, mijn dienaar. En dat is een geweldige titel. Het staat ook van Mozes geschreven. Uit mijn hoofd 6 keer wordt hij genoemd de knecht van de Heere. En dan moet je goed opletten. Mozes zei niet, ik ben een knecht van de Heere. Als mensen dat gaan zeggen, dan moet je op gaan letten. Want dan weet ik ook het volgende wat ze gaan zeggen. Als mensen zichzelf die titel toe-eigenen, ik ben de pastoor of ik ben de dienstknecht of ik ben de dienaar, dan is het volgende, omdat ik dat ben, geef ik je nu de opdracht tot. Maar hier is het precies andersom. En dat was bij Mozes ook zo. Mozes eigende zich die titel niet toe. De Heere God sprak dit over hem uit. Het was precies de andere kant. En dit wordt ook gezegd van Caleb. Mijn knecht, mijn dienaar. Hij was dienstbaar. Hij was toegewijd. En het had hij niet van een vreemde, mag ik het zo zeggen. Hij liet al iets zien van het hart van de Heer Jezus. Die gekomen is om te dienen. En zijn leven te geven. Ik heb 3 teksten. In Matteüs 10 staat een mooi kenmerk van een dienaar, vers 24. Het eerste kenmerk wat daar genoemd wordt is, een knecht staat niet boven zijn Heer. Dat is een kenmerk van een knecht. Is bereid om onder zijn Heer te leven. Herken je dat in je leven? Dat je bereid bent om onder de heerschappij van de Heer Jezus te leven. En alles brengt onder het beheer van de Geest. Tweede wat je ervan kan zeggen. Een knecht kan ook slechts 1 Heer dienen. Dat is ook belangrijk vandaag. Hè? Dat je 1 Heer dient. Dat je focus hebt in je leven. Dat je de Heer Jezus voor ogen houdt. Dat je niet alleen begint met het oog te slaan op hem, maar dat je daarin ook volhardt. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Paulus zegt, in hem leef ik en in hem beweeg ik. Ik kan maar 1 Heer dienen. Nou, dat houdt het ook overzichtelijk in je leven. Dat je kan focussen op 1 persoon. Niet de minste. Zoon van God, zoon des mensen. De Heer Jezus Christus. En het laatste van die knecht wat ik wil zeggen, lees in Openbaring 22 vers 9. Een knecht wil niet aanbeden worden. Dat is een mooi kenmerk. Caleb hoefde de eer niet. Het ging om de Allerhoogste. Dat is een kenmerk van een overwinnaar in de eindtijd. Dus ik heb iets gezegd over de naam Caleb. Ik heb iets gezegd over het feit dat hij een knecht, een dienaar wordt genoemd. En toets je leven. En nu nog misschien het meest bijzonder in vers 24. Want wat lezen we daar? Omdat in hem een andere geest was, heeft hij erin volhard mij na te volgen. Dat is een geweldige tekst. Een geweldige zin, een geweldig woord. Een andere geest was actief in Caleb. Hoe moet je dat zien? Nou, je moet hier niet denken aan de Heilige Geest. In eerste plaats. Maar je moet hier denken aan een andere geest, een andere gezindheid. Je zou het ook kunnen vertalen met een andere gerichtheid. Dat is mooi, hè? Je gezindheid komt vroeg of laat openbaar. Die Caleb en die Jozua die verschilden ten opzichte van een andere volk door hun gezindheid. Dus allereerst door de binnenkant. Ik heb in mijn leven een tijd gehad dat ik me vooral onderscheidde door de buitenkant. En die buitenkant die was bij vele mensen, althans daar getuigen ze van, nou door een ringetje te halen. Maar God ziet de binnenkant van je leven aan. En het gaat hem om het innerlijk. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. De geest, de gezindheid, de gerichtheid van Caleb was totaal anders als het volk om hem heen. En wil je het volhouden in de eindtijd, wil je overwinnen, dan zal het aan de binnenkant van je leven op orde moeten zijn. Dan gaat het er even niet om wat mensen van je vinden, hoe zij over je denken, maar hoe God over je denkt. Want hij ziet je hard aan. En als jouw geloofsleven niet meer is dan een buitenkant, dan je doen en laten, los van een binnenkant die oprecht is en transparant is naar de Heer, ga je het niet volhouden in deze tijd. Dat is een lege huls. En daar heb je niet veel aan. Het gaat erom dat onze gezindheid de juiste is. Iemand vraagt, kan je dat nog iets concreter maken? Dat derde punt. Nou, ik ga dat derde punt nog iets toelichten in drie puntjes. Je volgt me nog wel, toch? Het eerste van die gezindheid is deze. Die wordt gekenmerkt door de gerichtheid op het karakter van God. Die gezindheid, die gerichtheid. Dat is heel belangrijk. Caleb, die wist, met mensen val je vroeg of laat om. Is dat jouw ervaring ook al of niet? Als je die ervaring nog niet hebt gehad, dan gaat het misschien in de komende tijd gebeuren. Dat je omvalt met mensen. Vest op prinsen geen betrouwen waar je nimmer heil bij vindt. Mensen zijn net als het weer. Vandaag is het zus en morgen is het zo. Maar Caleb was gericht op het karakter van God. De onveranderlijke, de ik ben die ik ben. En hij begint in nummer 14 vers 8 en 9 ook te roemen in dat karakter. En hij verheerlijkt het wezen van God. Caleb was er zo van onder de indruk wie God is. Zijn spreken. Ik vind dat zo mooi, hè? Die oude psalm die we nog wel eens zingen. Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Weet je, die omgang met de Heere die is zo belangrijk vandaag. Het gaat er echt niet allemaal om wat je aan de buitenkant doet, wat je allemaal voor activiteiten verzet. De Heer wil weten wie ben je in de binnenkamer. De omgang met de Heere die leert jou om de Heere te vrezen. Om ontzag en respect te hebben, niet om wat hij geeft, alleen maar allereerst om wie hij is. En dat had Caleb ontdekt. Ik moet bij hem zijn, ik moet op hem gericht zijn, die in zichzelf onveranderlijk is. En hij had de Heere God leren kennen, niet als een man die liegen kon. God is geen man dat hij liegen zou. Hij is oprecht in zijn karakter. Van hem moet ik het hebben. Dit is zo belangrijk vandaag. Want je kijkt naar mensen, hè, in de politiek misschien, in de economische wereld. En misschien kijk je wel op naar geestelijk leiders. Maar mag ik je vanavond vooral aansporen om op het karakter van God gericht te zijn. De onveranderlijke. Het tweede wat ik van die gerichtheid kan zeggen is dit. Geloof was voor Caleb de sleutel tot de inhoud van de belofte. En dat is ook wat Maarten Luther geleerd heeft. Ik ben het niet in alles met hem eens, zeker niet als het gaat over Israël. Maar heeft heel veel goede dingen geleerd. En Maarten Luther zegt, je moet zo hard op de noot slaan dat de vrucht eruit komt. Je moet zo met de belofte van God werkzaam zijn, er op vertrouwen, in geloof en mee omgaan, dat de vrucht, de inhoud van de belofte, je deel wordt. Herken je dat in je leven? Dat is zo belangrijk. De sleutel tot het verkrijgen van de inhoud van de belofte is een leven van geloof. Caleb strekte zich daarna uit. Ik moest aan de dichter van Psalm 119 denken. Daar staat, ik verblijd me over uw woord. Ik verblijd me over uw belofte als iemand die een rijke buit vindt. Dat is een mooie tekst. Ben je zo met de belofte van God bezig? Even los van wat er allemaal vanuit de media tot je komt. Maar ben je zo met de belofte van God bezig? Dat je die je eigen maakt. Dat het woord van God deel van je leven wordt. Daarom zegt Paulus, laat het woord van Christus niet mondjesmaat, maar in rijke mate in je wonen. Dat heb je nodig in de eindtijd. De gerichtheid op het karakter van God, maar ook leven bij de belofte van de Heer. Staan op de belofte van mijn Heer en God. Ga ik moedig voorwaarts, onder hoon en spot. En het laatste wat ik van die gezindheid, van die gerichtheid wil zeggen is, en dat is heel belangrijk, deze gezindheid wordt ook beproefd. Deze wordt beproefd. En dat is in het leven van Caleb ook gebeurd. En ik ga niet die kant op dat ik zeg, twijfel is het echte kenmerk van het Bijbelse geloof. Die kant wil ik niet op. Maar ik zeg wel dit. Het Bijbelse geloof wordt wel beproefd. Ten alle tijden. In het leven van al Gods kinderen wereldwijd. Want weet je, als er geen goud in ons leven aanwezig is, dan valt er niets te beproeven. Maar juist de aanwezigheid van goud in ons leven leidt tot een proces van beproeving. Opdat het vuil wat nog resterend is, naar de bovenkant wordt gebracht. En dat het er weg wordt genomen. En dat we door de beproeving heen uiteindelijk sterker gemaakt worden aan de binnenkant van ons leven. Ik moest denken aan de tekst uit Deuteronomium 8 vers 2. God beproefde zijn volk om te zien wat er in hun hart was. Je weet wellicht dat het volk Israël via een veel kortere weg naar het beloofde land had kunnen reizen. Maar de Heere God ging een andere weg. 40 jaar door de woestijn. Caleb is beproefd. Hij wandelde 40 jaar. Met een, ja laat ik het eerlijk zeggen, met een eigenwijs volk. Ik heb heel veel liefde voor Israël. En in de normale tijden, buiten corona om, ga ik elk jaar met een reisgezelschap daar naartoe. En dat zijn hele vreugdevolle geestelijke reizen. Maar je leert ook dit. Het Joodse volk is een eigenwijs volk. En dat heeft Caleb 40 jaar meegemaakt in de woestijn. Mopperen, ongehoorzaam zijn, ze dienden de afgoden. En Caleb die liep daar tussen. En luister goed, een hele generatie is weggevallen. Heb je dat wel eens beseft? De een na de ander viel weg. En hij volhardde. Caleb is de man van de woestijnervaringen. Hij stond ook voor uitdagingen. Hoe houd ik het vol? Hoe volhard ik tot het einde? Ja, door de gerichtheid op God. Door het leven uit de belofte van de Heere God. Maar daardoor moet ik ook rekening houden dat mijn geloof beproefd wordt. Heb je er wel eens over nagedacht wat dat met het volk gedaan heeft? Dan loopt daar een heel volk en de een na de ander die valt om. Die sterft, die wordt begraven. Wat zouden die kinderen wel niet gevraagd hebben aan hun ouders? Mama, ik heb een vraag. Oma Jozua, blijf maar doorlopen. En we dachten van oma Caleb, die weet ook niet van ophouden. Maar die wordt ook ouder. Ja, daar is een reden voor. Oma Jozua en oma Caleb, die hebben God geloofd op zijn woord. En die gaan het land in. Maar die anderen dan, die nu wegvallen, die hebben God niet geloofd op zijn woord. Dat is wat geweest. Daar kwam iets openbaar. Te midden van woestijnervaring komt iets openbaar in ons leven. De druk die wij gaan ervaren, nu vandaag in de eindtijd, die gaat iets openbaren, geloof me. Zij die heilig zijn, die worden heiliger. Zij die onheilig zijn, worden onheiliger. Heel die coronacrisis openbaart iets. En daarvoor gebruikt de Heer ook beproevingen in ons leven, woestijnervaringen. Ik teken er niet voor, laat dat heel duidelijk zijn. Maar het is de realiteit van een ieder die de Heer Jezus wil volgen vandaag. En dat is ook gebeurd in het leven van een Caleb. Nou, nu gaan we tenslotte even naar Jozua 14, daar sluit ik mee af. En dat is zo'n heerlijk stukje wat daar beschreven staat. Jozua 14. Want nu zegt er iemand van jullie, ja, het is een indrukwekkend verhaal en er valt natuurlijk veel meer over te zeggen over die Caleb. Ik hoop dat het een aanzet is om zijn leven verder te bestuderen. Maar Jacques, als je dit nu allemaal gezegd hebt, is Caleb nou ook daar gekomen waar God beloofde dat hij uit zou komen? Nou, hier moet je bijna voor gaan staan voor het stukje wat nu komt. Dat vind ik zo mooi. Jozua 14. Wat staat daar in vers 6? Toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Jozua in Gilgal. En Caleb, de zoon van Jefunne de Keneziet, zei tegen hem: u weet zelf van het woord dat de Heere tegen Mozes, de man Gods, over mij en u gesproken heeft in Kades Barnea. Mag ik het eens even in de taal van 2021 zeggen? De reis ligt achter hen en Jozua en Caleb zijn aangekomen in het land. En het is even met eerbied gesproken, een beetje oude jongens, krentenbrood zeg maar. Ze gaan terug naar het verleden. Hey Jozua, weet je nog? 40 jaar geleden, bij Kades Barnea, toen Mozes tot ons sprak, weet je het nog? Nou, nou komt het hoor. Vers 7. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heere, zie je, daar heb je weer die titel, mij vanuit Kades Barnea uitstuurde om het land te verkennen. En toen ik hem verslag uitbracht, zoals het in mijn hart was, zoals het in mijn hart was, hij bracht verslag uit zoals hij had ervaren. Maar, mijn broeders die met mij opgetrokken waren, deden het hart van het volk smelten. Ik echter volharden er in de Heer en mijn God na te volgen. Mooi, hè? Hier zie je dat getuigenis weer. Hij kijkt terug en hij zegt, er is een heel deel geweest wat niet volhardde. Ik daarentegen, ik volhardde erin de Heer en mijn God na te volgen. Toen zwoer Mozes die dag, het land dat uw voeten betreden heeft, zal voor eeuwig voor u en uw kinderen tot een erfelijk bezit zijn. Omdat u erin volhard hebt, de Heere mijn God na te volgen. En nu moet je goed opletten. Want nu zou je kunnen denken, ja die Caleb, die trekt alles naar zichzelf toe. Het is Caleb geweest, zijn karakter, zijn inzicht, zijn kennis, zijn intellect, zijn geloof, zijn vertrouwen. Maar moet je kijken wat hij zegt in vers 10. Dat is zo mooi. En zie, nu heeft de Heere mij in het leven behouden. Moet je een streep onderzetten. Alle glorie, alle aanbidding, alle eer gaat naar God zelf toe. Hij heeft mij in het leven behouden. Wanneer, Caleb? Tijdens de woestijnreis. Tijdens al die uitdagingen. Tijdens al die beproevingen. Tijdens al die verzoekingen. Tijdens te midden van een volk dat afgoereert, dat afgoden diende, dat mopperde, dat ongehoorzaam was. De Heere heeft mij in het leven behouden. Hij schrijft niks op zijn eigen konto, zie je dat? En dat is zo belangrijk vandaag. Wie roemt, die roemen in de Heere. Ik roem niet meer in gaven of in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer, in zijn dood, in zijn verrijzenis. Hij die het goede werk in mij begonnen is, zal het ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dat is waaruit ik leef. Dat is waarom ik hoopvol in het leven sta. Dat is waarom ik verwachting heb vandaag. En hij vervolgt. Hij zegt, zie, nu heeft de Heer mij in het leven behouden. Zoals hij gesproken heeft. Heb je de belofte van God weer. Zie je dat? Weet je, als je kleine gedachten hebt over jezelf. Ik ga eindigen waar ik mee begonnen ben. Als je misschien van jezelf zegt, ja, ik ben helemaal geen overwinnaar. Dat zit gewoon niet in me. Dat is mijn karakter niet. Ik ben niet iemand van volharding, althans als ik het van mezelf moet verwachten. Als ik heel eerlijk ben, maar vertel het niet door, ik ben een loser. Maar weet je, zo bemoedigend, Caleb die schrijft het niet op zijn eigen konto. Hij zegt, de Heere heeft me in het leven behouden en hij heeft gedaan zoals hij gesproken had. Weet je hoe je staande blijft? Weet je hoe je het volhoudt vandaag? Weet je hoe je overwint? Door dit na te zeggen, ja, door dit na te leven. Leven uit de hand van de Allerhoogste. En wat er nu komt in vers 11, ja, dat is weer zo'n tekst, die heb ik geasseerd. Je gelooft het bijna niet, maar het staat er echt. Wat staat er? Hij zegt, ik ben vandaag... Oh, wacht, ik moet eerst die tekst nog afmaken, sorry. Het is nu 45 jaar geleden, vers 10, dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël door de woestijn trok. En nu, zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Wie van jullie is de 85 hier? Wie? We hebben geen 85-jarigen. En weet je wat hij op 85-jarige leeftijd, na 40 jaar woestijnreis zegt? Dat is mooi toch? Vers 11. Ik ben vandaag nog even sterk. Als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu. Om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan. En aan het volgende vers zegt hij, geef mij het bergland maar. Je had ook een ander gebied kunnen kiezen op 85-jarige leeftijd. De meesten zouden vandaag zeggen, nou ja, we zijn nu binnen. Ik ga het iets rustiger aan doen. De nieuwe generatie dient zich aan. Nou ja, is wat voor te zeggen, toch? Maar Caleb zei, nee, wel even krachtig. Maar heb jij die woestijnreis? Ja, die heb ik meegemaakt. Het was niet altijd eenvoudig. Maar God heeft gedaan wat hij beloofd heeft. Dat is mijn geheim. En een ander geheim heb ik niet. Het zit niet in mij, het zit in hem. Hij is de getrouwe, hij is de almachtige, hij is de soevereine. Hij is geen man dat hij liegen zou. En dit vind ik zo bemoedigend. Dat je op 85-jarige leeftijd niet van klacht tot klacht steeds voortgaat. Maar van kracht tot kracht. Wat zou dat een geweldige zegen zijn, hè? Voor onze jongeren. Voor onze kinderen, voor je kleinkinderen misschien. Dat ze op bezoek komen en zeggen, ja, opa die wordt wel oud. Je kan het wel zien, zeg. Door het leven getekend. Uiterlijk althans, maar innerlijk wordt hij vernieuwd van dag tot dag. Hij heeft verwachting. Het is goed om bij opa te zijn, die bemoedigt je, juist vandaag. Te midden van de tsunamis die over ons worden uitgegoten. Heeft hij hoop en verwachting en neemt hij de nieuwe generatie mee. Wie overwint? Ik hoop dat je iets hebt aangereikt gekregen uit het leven van Caleb. Hoe jij vandaag levend onder het nieuwe verbond. kan behoren tot die twee. Want die tien die deden het hart van het volk smelten. Bevreesd, angstig. Waar gaan we heen? Wat gaat ons nog overkomen? En Jozua en Caleb, die staken hun kop niet in het zand. Ze waren niet naïef. Die christenen kom je ook tegen. Naïeve christenen. Nee joh, de overheid bedoelt het allemaal niet zo slecht joh. Echt niet. Ze bedoelt echt goed. Ze hebben het best. Ik weet het allemaal zo net nog niet. Maar ik leef ook niet bij de gratie van de overheid. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik leef bij de gratie van de Allerhoogste God. En ik leef bij het woord van God. Dat levend en krachtig is. Bergen mogen wijken, heuvelen wankelen. Maar het woord van God zal geen duimbreed wijken. God volvoert zijn heilsplan tot in de punt en de komma. En ik leer te leven uit geloof. Dan maar behoren bij een minderheid. Maar met de Heere God aan mijn zijde altijd in de meerderheid. En zo heb ik verwachting. En zeg ik met Corrie ten Boom. Het allerbeste gaat nog komen. 2 Timotheüs 1 vers 8. Een tekst die ik ter afsluiting aan jullie meegeef. Paulus is gekomen aan het einde van zijn leven. En hij bemoedigt zijn geestelijke zoon Timotheus. En wat zegt hij tegen hem? 2 Timotheüs 1 vers 8. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here. En ook niet voor mij zijn gevangenen, maar leid verdrukkingen om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. En als je hier bent vanavond en je zegt, Jacques, ik zie er tegenop om naar huis te gaan. En dat niet alleen, maar de tijd waarin wij leven, die komt zo enorm op me af. Ik overzie het niet. En dat maakt me onrustig, dat maakt me bevreesd. Maar als je tegelijkertijd wel het verlangen hebt om te volharden, tot het einde toe, om tot die categorie te behoren waarvan de Bijbel zegt, het zijn de overwinnaars. Dankzij de grote overwinnaar. Als dit je verlangen is, dan wil ik graag voor je bidden. En misschien moet je vanavond wel een keuze maken. En dan wil ik gaan vragen, als dit je verlangen is, ga dan staan. Dan wil ik graag voor je bidden. En dan zingen we daarna een lied ter bemoediging. Om de nieuwe week in te gaan, de nieuwe periode. Wat de toekomst brengt, deels weet ik het wel. Maar deels ook niet. Maar mij geleidt des Heren hand. Is dit je verlangen? Ga staan, dan wil ik graag voor je bidden. Vader in de hemel, u weet in wiens hart dit leeft. Enerzijds misschien de vrees, de angst vanwege de tijd waarin wij leven. Waar gaan we naartoe? Wat komt er nog over mij, mijn kinderen en mijn kleinkinderen heen? Dat aan de ene kant. Veel vragen en zo weinig antwoorden soms. Maar tegelijkertijd dat intense verlangen om te volharden, om tot die overwinnaars te behoren, waarin openbaring 2 en 3 zulke heerlijke beloningen en beloften voor liggen. Heer, dan wil ik u heel bijzonder voor hem, voor haar, maar ook voor mezelf vanavond bidden. Bekrachtig ons. Naar geest, ziel en lichaam. Vervul ons met een dubbel deel van de geest van Caleb. Die gericht was op uw karakter. Die leefde uit uw belofte. Die u meer vreesde dan dat die mensen vreesden. O God, laat dit geloofsleven ons leven doortrekken. Laat deze gezindheid van deze Godsman de onze zijn. En dat we dit vanuit deze conferentie mee mogen nemen. Of als we thuis straks de livestream uitzetten. Dat we zo de nieuwe week weer mogen gaan. Bemoedigd. Aangespoord. O ja zeker, nuchter en waakzaam, want het einde van alle dingen is nabij. Uw woord ter harte nemend, dat al deze dingen moeten gebeuren. En dat dit slechts een beginsel van de wee is. Maar u bent in beheer en controle, en daar willen we als broeders en zusters, als uw lichaam u voor bedanken. Dat u op de troon zit. Dat u de regie heeft. En dat u uw heilsplan uitvoert. Tot in de punt en in de komma. En ziende op u willen we ons overgeven. Misschien met knikkende knieën en bevende handen. Maar we kunnen nergens veiliger zijn. dan in uw Vader handelen. Heere God, hier zijn we. Neem ons leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer, wat de toekomst dan ook brengen. Mij geleid des Heeren hand. Amen.